goedemorgen allemaal, voor wie ik nog niet goedemorgen had gezegd. Jij zei zojuist, Anne, dat er iemand is vroeg van hoe durf je dat nog in deze tijd. En ik was een tijdje geleden aan het lezen in een boek van een hele wijze man. En Johanna die zei dat zojuist, als je veel boeken leest dan word je wijs. En ik denk, nou laat ik die boeken van die wijze man eens lezen. En die wijze man die zei in Prediker 7, vraag niet hoe komt het dat het vroeger beter was dan nu, want dat is geen wijze vraag. En ik vond het eigenlijk wel een beetje humoristisch, want die vraag dat het vroeger beter zou geweest zijn, of misschien wel beter was, die is blijkbaar al heel oud. En Salomo zegt, nou dat moet je niet doen, want dat is helemaal niet wijs. En ik zat er toen zo wat over na te denken, denk ik, ja, eigenlijk wel mooi ook wat hij zegt, want we kunnen wel terugkijken naar vroeger, maar daar hebben we niet zoveel aan, want we leven nu. Dus nou ja, dat in aansluiting op wat je zei, voor ons allemaal als bemoediging, dat we niet hoeven te kijken naar vroeger, maar dat we gewoon nu leven en het daarmee mogen doen. Ik ga vanmorgen met jullie nadenken over een gedeelte uit de Bijbel. En dat gedeelte is eigenlijk denk ik het meest gelezen Bijbelgedeelte. Dat is het meest gebeden Bijbelgedeelte. Alleen ik kwam tot de pijnlijke conclusie dat ik er denk ik vrij weinig van begrepen heb. En helemaal als ik kijk in de context waar Jezus het zegt. En we lezen Matthäus 6 en dan gaan we lezen vanaf vers 5. Het is trouwens wel fijn zo, gewoon buiten, in de zon. Mag voor mij vaker. Matthäus 6 vanaf vers 5. Jezus zei tegen zijn leerlingen, en bid niet op dezelfde manier als de schijnheilige mensen. Zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden. Want ze willen dat de mensen het zien. Luister goed. Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen. Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je vader, terwijl niemand het ziet. En je vader die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen. En gebruik bij het bidden niet heel veel woorden, door steeds hetzelfde te zeggen, zoals de andere volken doen. Want zij denken dat als ze hun woorden maar steeds herhalen, hun goden zullen doen wat ze van hun vragen. Doe niet net zoals zij, want jullie vader weet wat jullie nodig hebben. Hij weet dat al voordat jullie hem erom gebeden hebben. Maar bid het volgende. Onze hemelse Vader, laat alle mensen diep ontzag voor u krijgen. Laat uw koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat u wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat u wil. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals ook wij de mensen vergeven die verkeerd tegen ons doen. En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het. Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, dan zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen. Maar als jullie andere mensen niet vergeven, zal jullie Vader jullie ook niet vergeven. Tot zover. Dit is eigenlijk het gedeelte wat we gelezen hebben en dan voornamelijk vanaf vers 9, daar gaan we over nadenken. En dat gaat over het gebed van het koninkrijk. En in dat gebed kun je eigenlijk drie dingen zien. Dat gebed dat focust in de eerste plaats op de glorie van God. Dus in dat gebed gaan we eerst nadenken over de glorie van God. In de tweede plek, in het tweede deel, zie je eigenlijk dat gebed zich richt op ons aardse bestaan. Het gaat over brood, over vergeving. En in de derde plaats zie je eigenlijk dat dat gebed zich richt of focust op de onzichtbare wereld. De boze, van u is het koninkrijk, de macht, de hemelse majesteit. Dat gaat over de onzichtbare wereld. En we lazen zojuist Matthäus 5, vers 5 tot 8. En we zien daar dat Jezus zijn discipelen wat instructies geeft over bidden. En we hebben daar de vorige keer over nagedacht en ik haal ze weer even kort terug. Want Jezus zegt daar tegen zijn discipelen dat bidden helemaal geen show is om aan andere mensen te laten zien hoe geestelijk je bent. En Jezus zegt bidden is niet iets om bij God iets voor elkaar te krijgen door vaak maar hetzelfde te zeggen. Dat doen andere volken. En Jezus zegt als jullie bidden dan moet je bidden op de volgende manier. En ik vind het eigenlijk wel een bemoediging. Jezus zegt daar eigenlijk in vers 8, hij zegt, ja, niet de hoeveelheid woorden die jullie bidden, zal maken of je gebed wel of niet verhoord wordt. En voor sommige religieuze bevolkingsgroepen op deze wereld is de bergrede het meest aanstootgevende stuk uit de Bijbel. Maar bij mij schuurt het ook. Want Jezus zegt, niet door iets heel vaak te bidden, zul je verhoord worden. Nou, en als christen zeggen we vaak, nou, bid er maar veel voor, want dan zal de Heer het vast wel verhoren. Dat is pijnlijk. Dat schuurt. Betekent dan dat je ergens niet veel voor moet bidden? Nee, dat zegt Jezus hier denk ik niet. Maar Jezus zegt, als dat de manier is waarop jij denkt dat het gaat gebeuren, heb je het mis. Ik heb hier vorig jaar een keer gesproken over geloof hebben voor dingen. Dat Jezus zegt, er gebeurt naar de mate dat je gelooft. Misschien is de mate van geloof dan wel bepalender. Wat overigens niet betekent dat we voor sommige dingen niet genoeg kunnen bidden. Maar dat is niet de reden waarom God dat doet. En Jezus laat ons eigenlijk zien in dit gedeelte waar gebed werkelijk over gaat. En Jezus geeft ons een voorbeeldgebed. En ik heb het onze Vader geleerd als een doodritueel. Want dat horen we te bidden bij het eten. Want ja, zo hoort dat. Dus net als de andere volken bidden we dat gebed heel vaak, zonder bij na te denken, wat we bidden. Jezus' woorden uit vers 8 zijn eigenlijk nog net niet koud. En we gaan gewoon op diezelfde voet verder. Door dat gebed gewoon vaak te bidden en eigenlijk niet zo goed na te denken. Waar we dan werkelijk om vragen. En dit is een gebed wat niet gegeven is om per se gezamenlijk te bidden. Of wat je moet bidden om een goed gebed te bidden. Jezus laat ons gewoon zien de dingen waar we voor kunnen bidden. De dingen die er te doen, de dingen waar we mogen vragen. En het laat ons iets zien over wie God is. En dit is heel bemoedigend. Want soms zit je misschien en zeg je, ja, wat moet ik nou eigenlijk bidden? Ik weet niet zo goed hoe ik uit mijn woorden moet komen. Ik weet niet zo goed wat ik hier nou van moet zeggen of wat ik moet zeggen tegen God, nou dan bid je het onze Vader. Gewoon Heer, ik weet niet wat ik zeggen moet, maar ik bid dit. Jezus helpt ons op weg. En Jezus die zegt hier natuurlijk in vers 7, nou ja, als je dan, of vers 6 zegt hij dat, ja, als je dan bidt, dan moet je je kamer ingaan en dan moet je daar bidden. Nou, dat betekent niet dat we niet met elkaar zouden mogen bidden. En dat vers wordt wel eens aangereikt. Ja, ga maar gewoon je kamer in en bid dan maar alleen met elkaar. Dat heeft ook niet zoveel. Nee, dat mag gewoon. Dat moeten we juist doen. En dan kunnen we meer bidden als dat onze Vader. Want dit gebed heeft alles te maken met dat koninkrijk waar Jezus hier in de bergrede over spreekt. En Jezus begint. En we beginnen gewoon bij het begin. En Jezus zegt daar, onze hemelse Vader. Ik vind dat geweldig mooi hoe Jezus eigenlijk zijn gebed begint. Hij begint niet met dure, ingewikkeld woorden, maar hij zegt gewoon onze Vader uit de hemel. En dat laat iets heel intiem zien, want blijkbaar gaat bidden over praten met God. Onze hemelse Vader. Dat is precies hetzelfde als dat mijn kindje, mijn zoon Jefta van 5, iets komt vragen. Zegt hij, hey pap, papa... Ik zou graag... Nou, dan komt het. Hij zegt niet de beste man van mijn moeder. Nee, hij zegt, hey pap, even een vraag. En ik zeg niet dat we platvloers moeten worden naar God, maar het laat iets zien van de vertrouwelijkheid die er is tussen een vader en een zoon. En dat is de manier waarop we gaan tot God. Onze hemelse Vader. Het is de meest intieme opening die je kunt geven aan je gebed. Lieve Vader. God is dus je Vader. Ik hoop dat je daar blij van wordt. Ik hoop dat je daar enthousiast van wordt. Door de Heilige Geest woont God in je. En is Hij dichterbij dan wie dan ook. En die Vader, dat spreekt van een relatie. Dat laat ons iets zien over een relatie tot God. Hoe zit dat bij jou met die relatie met God? Hoe beleef je dat? Hoe leef je daaruit? Een vader en een zoon gaat over elkaar kennen. En het is zo belangrijk dat we God zien als onze vader, omdat we daardoor ontdekken wie hij is. En dat we God zien als vader. En het voert iets te ver om daar gedetailleerd op in te gaan. Maar God is een vader waarvan Jezus zegt in vers 8, want jullie vader weet wat jullie nodig hebben. Dat soort vader is Jezus. Hij weet wat je nodig hebt. Voordat je het zegt. Zo betrokken. Dat is God. Hij weet het. Niet als je het zegt, maar voordat je het zegt. En daarom, als je soms niet weet te bidden, dat zei ik zojuist. Ik pak dat weer even bij. Als je niet weet te bidden, dan is dat soms niet erg. Want God weet het al. Als jij niet uit je woorden kunt komen, hoef je niet per se te zeggen, Heer, u weet het al. Dat is God. Dat is je vader. En tot hem bid je. Jezus zegt, tot hem bid je. En dat betekent dit, wat ik dus zojuist zei. Het volgende waar we in dat gebed ons op mogen richten, is dat Jezus dan vraagt en zegt, laat alle mensen diep ontzag voor u krijgen. En ik lees dit bewust uit de basisbijbel, omdat de HSV, dat kennen we allemaal al. En het heeft mij verfrist om het in een hele simpele, basic taal te lezen. Laat alle mensen diep ontzag voor u krijgen. Diep ontzag. Voor jouw vader. Voor jouw God. Jezus die vraagt ons om te bidden dat er meer mensen ontzag krijgen voor God. Dat is prioriteit. Dat is nodig. Dat is ontzettend belangrijk. Waarom? Omdat God degene is die ons gemaakt heeft. Hij is dus niet alleen mijn vader, maar hij is ook degene die mij gemaakt heeft. En omdat hij alles weet over mij, heb ik ontzag voor hem. Hij is God. Er staat op taal en zegt, uw naam wordt geheiligd. Dat is wat oudere taal. Maar laat uw naam geëerd worden. Laten we met elkaar Gods naam hoog houden. Daar bidden we voor. Als we zeggen, laat alle mensen diep ontzag voor u krijgen. Dat kan gebeuren. Als wij Gods naam hoog houden. Als wij Gods naam eren. En eer aan Gods naam, dat uitzicht in aanbidding. Ik weet niet hoe dat jullie vergaan is, maar een van de dingen die ik aan het samenkomen in de afgelopen tijd gemist heb, is de aanbidding. Het met elkaar grootmaken van God. Daar wordt Gods naam mee geëerd. En krijgen meer mensen ontzag voor God. Omdat we daar God eren om wie hij is. Om wat hij doet. En om wat hij nog gaat doen. Ontzag uitzicht in aanbidding. En ik geloof dat aanbidding en het grootmaken van God een essentieel onderdeel is van zijn koninkrijk. Waar we dus met elkaar gericht zijn op het ontzag voor God. En het heiligen van de naam van God is aanbidding ontzettend belangrijk. Omdat we daar God centraal stellen en hem eren om wie hij is. En hem hulde brengen. We bidden dan dus eigenlijk om meer aanbidding en meer verheerlijking van God. En dat doen we niet alleen door te zingen, maar dat doen we ook door ons leven aan hem te geven. Om te leven tot zijn eer. Het volgende waar Jezus iets over zegt in dat gebed en waar hij ons toe aanmoedigt. Laat uw koninkrijk komen. Nou, die vond ik het meest schokkende. Heb ik echt nooit begrepen wat ik daarmee gebeden heb. Laat uw koninkrijk komen. Daar bidden we echt heel veel mee. Het gaat niet even over dat brood waar we het straks over gaan hebben. Laat uw koninkrijk komen. Laat zichtbaar worden op de hele aarde wie u bent. En laat op de hele aarde de dingen gebeuren zoals u ze wil. En even weer terug bij dat wat Anne zei. Dat mensen zeggen, ja, hoe durf je in deze tijd nog kinderen te hebben? Nou, dat gaat uit van de gedachte dat het heel slecht is. En ik zeg niet dat het slecht is. Maar ik heb hier twee glazen neer laten zetten. En kan iemand mij het verschil uitleggen tussen deze twee glazen, inclusief inhoud?
Een half leeg glas.
Kijk, Kees begrijpt het. Je hebt mensen, daar is het glas half leeg. En die zien altijd te weinig van dat koninkrijk en het is slecht. En het wordt steeds slechter. En mensen zeggen, ja, maar voor mij is dat glas half vol. Kijk, kan ik gewoon zo weer opdrinken. Voor mij is het glas half vol. En die zeggen, ik zie hier iets van het koninkrijk en ik zie daar iets van het koninkrijk en ik zie daar iets. En we bidden met elkaar dat we er steeds meer van zien. En dat het steeds meer zichtbaar wordt. En ik kan je nu vertellen, als het glas half leeg is, ga je er nooit meer van zien. Maar als het glas half vol is voor jou, dan zul je er steeds meer dingen van ontdekken. Omdat je die dingen wil zien. Jezus zegt, laat uw koninkrijk komen. En we bidden het vaak en veel. En dat koninkrijk, dat komt ook. Jezus zegt, dat koninkrijk is er. Hij zegt dat tegen de fariseeën, het is onder u. En hij zegt, je zult het niet aan kunnen wijzen, want het is daar of het is daar dan een specifiek plekje. Maar overal, waar mensen Gods naam eren en ruimte geven, wordt dat koninkrijk zichtbaar. En kun je het zien. Als je als kerk samenkomt, als jij als gelovige op je plek bent, op je werk, en je weet waar je bent, in je huis, is dat koninkrijk, is er iets van het koninkrijk zichtbaar? En ik weet, het is er niet helemaal. Maar het is er wel voor een deel. En ik ga voor dat deel. Omdat dat hoopgevend is. Omdat dat bemoedigend is. En ik het daar uiteindelijk mee moet doen. En is dat jouw verlangen? Dat is een vraag die ik je meegeef vanmorgen naar huis. Eén vraag. Is dat jouw verlangen? Dat er meer van het koninkrijk zichtbaar wordt in jouw omgeving. Dat begint dan bij jou. En dat vloeit dan door naar je omgeving. En ik wil je aanmoedigen om meer te focussen, om te focussen op meer van het koninkrijk. En precies zegt, ja, maar goed, de wereld waarin we leven, ja, dat is waar. En precies zegt, ja, maar dat koninkrijk is er helemaal niet volledig. Ja, dat is ook waar. Maar het is er wel. En als het er is, dan moedig ik je aan om daarop te richten. En het koninkrijk zal volledig zijn als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt naar de aarde. Dan is het koninkrijk volledig op de aarde. En ik ga vanmorgen die komst van het koninkrijk vergelijken met een bevalling. Jullie hebben er net één achter de rug. Ik heb er twee meegemaakt. En Thijs en Inge staan ervoor. En dat koninkrijk dat komt. Maar als nu zo'n baby geboren gaat worden, dan is het belangrijk dat de moeder vooral, en de vader die erbij is ook, zich focust op die baby die komen gaat. Je gaat niet zitten kijken naar al die weeën. Die zijn er wel, maar daar richten we ons niet op. Dit is super belangrijk. En als ik nu de vertaalslag even maak, dat koninkrijk dat komt steeds dichterbij. Naar zijn volle realiteit. En ik zie mensen om me heen die alleen maar bezig zijn met de weeën. Als je het aan een kraambed één keer zegt, dan kun je ermee stoppen of vertrekken, want je bent niet nuttig voor het moment daar. Als je tegen je vrouw zegt, nou, richt maar op die pijn, die baby komt wel een keer, maar richt maar vooral op die pijn, dat is belangrijk. Kunnen we in detail weten hoe dat zit? Dat gaat niemand helpen. Dat is gewoon zelfs dom. Maar als het koninkrijk van Jezus dan staat te komen en steeds dichterbij komt, dan lijken we steeds drukker te zijn met allerlei dingen, ja, die voorafgaan aan het koninkrijk. Maar dat koninkrijk komt uiteindelijk wel. En daar richt ik me op. Dit is super belangrijk en dat wil ik je meegeven. Want in het proces van die bevalling ligt de focus op de geboorte van de baby, het nieuwe leven. En de tijd waarin wij leven, die is al 2000 jaar oud. Daar zijn weeën, daar gebeuren dingen. Die zijn allemaal niet zo interessant. Want dat koninkrijk komt steeds dichterbij. Als het er volledig is. En daar wil ik je toe aanmoedigen. En bid daar vooral om dat in jouw leven, in jouw omgeving, de plekken waar jij komt en waar jij invloed hebt, dat koninkrijk komt en zichtbaar wordt. En tegelijk is dit gebed een uitzien, een verlangen naar het beste wat komen gaat. Dus als je overweldigd wordt door alle weeën die horen bij dat komen, richt je vooral op dat wat komen gaat. Jezus die moedigt ons aan om te bidden, laat op aarde worden gedaan wat u wil. Net zoals in de hemel wordt gedaan wat u wil. Nou, als we bidden dus voor dat koninkrijk, dat zal komen, dan bidden we eigenlijk dat er op de aarde steeds meer gedaan zal worden van wat er in de hemel gebeurt. Dus dat hemel en aarde steeds meer, of de plek waar jij bent, overeenstemming komt. Dus dat de cultuur van de hemel, de dingen zoals God ze wil, dat steeds meer in overeenstemming komt. Dus dat er steeds minder, als het ware, een verschil komt. En ik weet wel, om jou heen gebeurt dat dan misschien niet, maar wel in jouw leven, in jouw huis en op de plekken waar jij invloed hebt en wat te zeggen hebt. Laat op aarde gedaan worden wat er in de hemel gebeurt. Nou, wat gebeurt er dan in de hemel? Dat is dan de logische vraag die je hieruit haalt. Wat gebeurt er dan in de hemel? Daar wordt Gods naam geheiligd. En daar worden mensen in liefde omringd. En daar is de trouw van God. En daar is vrede op een manier die op de aarde niet is. En toch kunnen wij die vrede zichtbaar maken. Daar is oog voor iedereen op een gelijke manier. Even over kleurverschil in huid gesproken. Laat op de aarde gebeuren wat er in de hemel ook gebeurt. Ja, en daar wordt dat zichtbaar. Door de manier waarop we als kerk met elkaar omgaan. Ik hoor laatst een getuigenis van een meisje uit een niet-christelijke omgeving. Die kwam voor haar studie, moest ze in een kerk een onderzoek doen. En de eerste keer dat ze binnenkwam, werd ze niet geraakt door hoe geweldig het evangelie was. Maar de manier waarop de mensen met haar omgingen, dat maakte ze dat ze na die twee keer verplicht voor haar school de derde keer weer wilde gaan. En ik vind het toch wel interessant hoe die mensen met elkaar omgaan. Daar is iets wat ik nog niet echt eerder ergens gezien heb. Nou, dan heb je het als kerk goed voor elkaar. Dat de manier waarop je met elkaar omgaat, blijkbaar voor mensen interesse wekt om meer over het evangelie te weten. Ja, nou wil ik dan ook wel weten wat ze geloven als ze zo met elkaar zijn. Laat er meer gebeuren op de aarde van wat er in de hemel gebeurt. Waar we mensen liefdevol omringen. En laat het delen in de liefde van God. Als Gods koninkrijk in jouw leven meer aanwezig wordt, dan zie je dat invloed heeft. Dan zie je dat aan het feit dat er meer van Gods wil gedaan wordt in jouw leven. Daar bid je voor. Nou, ik vond dat best schokkend om te ontdekken dat ik jarenlang gedachteloos dat gebeden heb. Zonder eigenlijk na te denken over wat ik gebeden heb. Laat er meer van uw wil gebeuren in mijn leven. Oké. Ik vraag nogal wat. En dat is breder dan het breken met zonde. Dat is breder dan dat ik stop met iets. Ik ben heel erg opgegroeid in een cultuur waar je moest stoppen met allerlei dingen. Ja, dat is heel leuk om met iets te stoppen. Maar als je niet iets nieuws daarvoor gaat doen, heeft dat geen waarde. En in het koninkrijk van Jezus richten we niet op dat waar we mee stoppen, maar op dat wat we gaan doen. Omdat dat wat we gaan doen, ja, dat is wat er in de hemel gebeurt. Dat wat we gaan doen, is wat God wil in de hemel. En dat merken mensen om je heen. Wat we eigenlijk zien in de brief van Paulus, is dat Paulus best wel een aantal keer insteekt op dat we moeten zijn als Jezus, worden als Jezus. En hij gebruikt er wat voorbeelden voor. En Jezus zegt, ja, als je mij volgt, zul je de dingen doen die ik doe. Nou, ga maar niet zozeer om die wonderen en tekeningen in eerste plaats, maar de manier waarop Jezus met mensen omging, kunnen we ongelooflijk veel van leren. Die was echt totaal anders. En dat is waar we in mogen wandelen. Dat is wat we mogen doen. De dingen die we doen, die zullen anders zijn dan voorheen. Omdat ze horen bij dat koninkrijk. En daar bidden we om. Dus als je niet weet wat je mag bidden, als je niet weet wat je moet bidden, mag je gewoon bidden en zeggen, Heer, laat er maar meer gebeuren van wat u wil. Laat me maar meer zijn zoals u bent. En ik vind het moeilijker op de aarde, Maar laat er maar meer vanuit de hemel komen. Zodat er meer van u zichtbaar wordt. Zodat ik u beter leer kennen. Zodat de mensen om mij heen daarvan meegenieten. God heeft uiteindelijk een verlangen dat er steeds meer overeenstemming is tussen hemel en aarde. En op een dag, weet je, op een dag wordt dit gebed echt beantwoord. Openbaring, aan het einde, zegt Johannes, ik zag en zie het nieuwe Jeruzalem dat daalt neer uit de hemel bij God vandaan naar de aarde. En dan komt dat. Dan wordt dat volledig. Dan is het volmaakt. En dan zitten inderdaad die koe en die beer bij elkaar. Zie je, het is niet helemaal. Want ook de kippen hier, ze zitten hier niet veel, maar als ze aan die kant zitten, die hebben ook wel eens ruzie. En wij mensen ook wel eens, helaas. Maar dat is dan echt voorbij. Dus het is niet helemaal zichtbaar, maar wel steeds meer. En op die dag, dan daalt dat neer uit de hemel, dat nieuw Jeruzalem. En dan is het daar. Volledig. Volmaakt. En we zijn daar nog niet. En daarom bidden we, laat er meer gebeuren van wat u wil. We gaan door naar het tweede deel waar dit gebed over gaat. En Jezus moedigt ons aan om te bidden, geef ons vandaag het brood wat we nodig hebben. En als je dit zinnetje leest, dan vallen daar een aantal dingen op. Het gaat over brood. Het gaat over ons. Het gaat over vandaag en over nodig hebben. En we beginnen gewoon bij het begin. Geef ons vandaag. Ik vind dit heel bijzonder. Jezus moedigt ons aan om te bidden voor iets wat we vandaag nodig hebben. Niet volgende week, niet over een jaar. Maar geef ons vandaag. Hoe ontspannen. Gewoon leven bij de dag. En wij halen boodschappen voor een week. Soms voor een maand. Om hamsteren te voorkomen. Dat soort dingen. Maar ik ken mensen die leven bij de dag. Die zijn blij als ze aan het eind van de dag hun eten weer hebben. Daar hebben ze dan overdag voor gewerkt. En dan kunnen ze 's avonds hun eten kopen. En als ze geen werk hebben, dan hebben ze ook niet dat geld. Dan hebben ze een probleem. Die hebben geen bankrekening met een aantal duizend euro reserve of andere dingen. Maar die leven bij de dag. En Jezus moedigt ons aan om te leven bij de dag. En misschien zeggen, ja, dit vind ik een beetje raar. Want Jezus zegt eerst van, nou, je vader weet wat je nodig hebt en dan moet je volgens gaan bidden. Nou, dus zit er iets anders in dit gebed. Want Jezus zegt, geef ons. Dat betekent dat we bidden in meervoud. Geef ons. En misschien zeg je, ja, maar goed, ik ben met mijn gezin. Ja, dat is waar. Maar het gaat breder. Ook als je het alleen bidt, bid je ons. En waarom zou Jezus ons aanmoedigen om te bidden in de meervoudsvorm? Om te zeggen, geef ons. Jezus moedigt ons hiertoe aan, zodat we kunnen delen. Zodat als jij genoeg hebt en je hebt over, dan kun je delen. Zodat die ander zijn gebed ook verhoord wordt. En zodat die ander ook krijgt het brood wat hij nodig heeft. Ik geloof heel sterk dat Jezus in zijn koninkrijk doelt op een koninkrijk waar we delen. Waar we weggeven. En zo zichtbaar maken wie hij is. Dus we zeggen, ja, ik heb wel voor 3 dagen brood. Nou, ze zeggen, pak dat van 2 dagen in en rij naar de voedselbank. En dan haalt die ander daar zijn tasje op en zegt, Heer, dank u wel voor het brood dat ik vandaag nodig heb. Dat is het koninkrijk. Geef ons vandaag. Jezus moedigt ons aan om te bidden voor brood. Nou, wat gaat het alleen over brood dan om te eten? Misschien zeggen, ja, maar Jezus hebt niet over drinken. Nee. Brood staat hier symbool voor je eerste levensbehoefte. Voor je eten en drinken, voor je huis, voor je vrouw, voor je kinderen, voor je werk. Voor vrienden heb je ook nodig, voor familie heb je ook nodig. Is niemand die het gaat redden alleen, wordt heel moeilijk. Dus Jezus moedigt ons aan om te bidden voor de basisbehoeften. En alles wat daar niet bij hoort, bij die basisbehoeften, dat is een tweede plek. En hoef je niet per se elke dag voor te bidden. Een vakantie is fijn, mag je van genieten. Maar heb je die nodig? Nou ja, denk er zelf verder over na. Maar Jezus moedigt ons dus aan om te bidden voor de eerste dingen. Zodat we die allemaal zullen hebben. Allemaal. Zodat niemand honger lijdt. Zodat niemand dorst heeft. Zodat niemand dood hoeft te gaan van de honger. En zodat iedereen die geen eten heeft en eten krijgt, daardoor iets kan ontdekken van wie God is. Ik heb dit zo vaak gedachteloos gebeden. Geef ons vandaag eten wat we nodig hebben. Ja, het staat al voor je en de voorraadkast is ook vol. Dus het voelt een beetje onzinnig om daar bijna voor te bidden. Maar goed, dat doe je maar. Het is ook gewoon geleerd. Ja, zolang je niet in de gaten hebt dat het hier ook over delen gaat, is het heel onzinnig. Eigenlijk kun je, als je zegt van nou, ik heb genoeg. Nou, dan kun je dus, dan bid je eigenlijk, Heer, leer mij maar te delen. Zodat iedereen heeft. En Jezus heeft als laatste over nodig hebben. En ik heb dat al een beetje aangestipt bij eerste levensbehoeften. Maar mijn vraag is, wat heb je nodig? Denk daar eens over na. Wat heb je nodig? Wat heb je niet nodig? Waar zit je focus? Het volgende waar Jezus ons toe aanmoedigt is om te bidden voor vergeving. Vergeef ons wat we verkeerd doen. Net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen ons doen. Ja, dat is een hele interessante en een heel lastig onderwerp. Omdat het een preek op zich is. Een studie op zich is. Als het gaat over het vergeven van andere mensen. En toch noemt Jezus dat hier gewoon in zijn gebed. Vergeef ons, zoals wij ook anderen vergeven. Gelukkig was Jezus wijs. En wijt hij daar aan het eind van het gebed toch even een aantal woorden over. Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zullen jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen. Maar als jullie andere mensen niet vergeven, zal jullie Vader jullie ook niet vergeven. Het is wel heel sterk, duidelijk, confronterend. Bidden om vergeving voor jezelf, dat is misschien eenvoudig, vond ik ook moeilijk. Maar dat kan nog eenvoudig zijn. Maar het vergeven van andere mensen, dat kan zo ongelooflijk moeilijk zijn. En Jezus moedigt ons hier aan om te richten op de vergeving van God. Vergeef mij. Vergeef ons. Hoe vergeeft God ons? Royaal. Ruimhartig. Altijd. Vol liefde. Vol trouw. Vol verlangen. Ongeacht wat jij of ik gedaan heb. En Jezus zegt, ja, op die manier moet je een ander ook vergeven. En dat ga ik nu gelijk zeggen, dat betekent niet, nou we vergeven dat dan even en we helpen iemand daar doorheen en het is klaar. Want soms is vergeving een heel ingewikkeld ding. Omdat er heel veel moeilijke dingen gebeurd zijn. Uiteindelijk is vergeving wel de beste weg. En moeten we elkaar aanmoedigen om die te gaan. Want in dat koninkrijk van Jezus, daar is vergeving een centraal thema. In dat koninkrijk, daar komt uit vergeving zoveel voort. Want door de vergeving van God ontvang ik vrede en blijdschap. Een liefdevolle Vader die altijd voor me zorgt, dat wat ik ervaar. Dat is het gevolg van vergeving. En als we in dat koninkrijk van Jezus leren elkaar te vergeven, hoe moeilijk, kunnen we het wel op een hele exclusieve manier zichtbaar maken. Zoals wij elkaar vergeven. Dat betekent dat we dat laten zien aan elkaar hoe dat werkt. Dat we daar niet alleen over praten, maar dat we dat doen en dat we dat zichtbaar maken. In relatie tot mensen. Want dat meisje kwam natuurlijk die kerk binnen en die zal zich ongetwijfeld als afvragen: ja, maar hebben ze hier nooit ruzie dan? Nou, in de beste kerk hebben we ruzie met elkaar. En of je ruzie hebt, dat is niet zo belangrijk, denk ik. Maar wat je daarmee doet en hoe je dat oplost, dat is een heel ander ding. Want iedereen die getrouwd is zal niet ontkennen dat je wel eens oneenigheid hebt. En dat je wel eens ruzie hebt. En dat je wel eens een te hard of een te lelijk woord zegt tegen elkaar. Maar wat mij meer beschadigd heeft, is de manier waarop daar later mee omgegaan werd, dan wat op dat moment gebeurde. Want als we er niks mee doen, en het een beetje laten sudderen, en het maar laten voor wat het is, dat is erger. En daarom moedig elkaar aan, ook in de kerk, om te vergeven. En soms is dat een proces, dat zeg ik echt heel nadrukkelijk. Soms is dat een proces. Maar ga met elkaar dan in die weg van vergeving. Omdat dat altijd beter is. Dat is altijd beter dan haat en verwijdering. Want dat schaadt het koninkrijk van God. En vergeven betekent niet, we praten ergens meer over en we zeggen een beetje vaag sorry. Dat betekent dat we soms ergens diep over doorpraten. Maar we komen bij het punt dat we elkaar vergeven en elkaar in de ogen aan durven kijken. En kunnen zeggen, we hebben hierover doorgepraat. Dit heeft het gedaan. Maar we rekenen het elkaar niet meer aan. Dat is vergeven. Dat is ingewikkeld. Maar het beste. Omdat daar het koninkrijk van God zichtbaar wordt. En als je zegt, dat vind ik zo moeilijk. Nou, hier is er nog iemand die dat gewoon moeilijk vindt soms. Zeker als dingen ongelooflijk diep gaan, is dat heel moeilijk. Maar als ik kijk naar hoe God vergeeft en naar de liefde van God, dan helpt mij dat om te ontdekken wat vergeving is en hoe ik dat door kan geven. En ik benadruk opnieuw, dat is soms echt heel moeilijk. Dus voel vanmorgen niet dat je denkt, nou, dan moet ik nu maar snel. Nee, soms heeft dat meer nodig? En is het wel je verlangen, maar weet je niet hoe en ervaar je zoveel pijn en verdriet? Lieve mensen, neem de tijd met God, misschien met iemand erbij, om dat te doen. Omdat het het beste is. Jezus bidt het volgende en dan gaan we eigenlijk door naar de onzichtbare wereld. En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. En Jezus doelt hier heel duidelijk op de onzichtbare wereld. Want in de Statenvertaling staat maar, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het gaat heel duidelijk over de onzichtbare wereld. En dit is ook een beetje zo'n zin, als je die in de bredere gedeelte van de Bijbel bekijkt en hem één op één zou pakken, die schuurt. Want leid ons niet in verzoeking. Ja, Jacobus zegt, God zelf kan niet met het kwade verzoeken. Nou, hoe zit dat nou weer? Dat kan ingewikkeld zijn, wat Jezus hier ons leert, waar Jezus ons toe aanmoedigt. God verzoekt ons inderdaad niet. Soms beproeft God ons wel. Soms test God misschien als het ware om te kijken wat er zit. Soms leidt God je door een situatie waar hij je test, waar hij je met moeilijke dingen confronteert, om misschien een paar rotte plekken eruit te krijgen en daar goede voor terug te krijgen. Om dingen te herstellen, om dingen te helen. Ik geloof dat Jezus ons hier aanmoedigt om te bidden dat God ons door de verzoekingen heen leidt. Ik zeg nog een keer. Jezus moedigt ons aan om te bidden dat God ons door de verzoeking heen leidt. En waar komt die verzoeking vandaan? Nou, ik geloof dat die verzoekingen gaan over de Satan, over de duivel. Die kan op zijn tijd je verzoeken tot zonde, tot het gaan van een weg die God niet wil. Als God van je vraagt om links te gaan en rechts is makkelijker om naar rechts te gaan. Dan kan je verleiden tot zonde. Soms zijn er aanvallen op je leven gemunt vanuit de duisternis. En Paulus had daar ook mee te maken. Want hij zegt tegen Timotheus, en God heeft mij verlost uit alle boze opzet. Paulus ervaarde die strijd. Dat er aanvallen vanuit de duisternis soms op zijn leven waren. Dat er verzoekingen waren. Dat er tegenslagen waren. En hij zegt, maar God heeft mij uit allemaal, dus niet uit een paar, uit allemaal verlost. Dus God verlost ons daaruit. En het is goed om daarom te vragen. En het is belangrijk om dat te bidden. En sommige boze opzetten te breken in de naam van Jezus. En dat is heel simpel. Want als je daarvoor bidt, in de naam van Jezus, dan is het ook klaar. Je hoeft niet 6 keer voor te bidden, dat dan misschien, nee. Want Jezus is overwinnaar. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het is echt klaar, in de naam van Jezus. Over en uit. Daarom was Paulus ervan verlost, van allemaal. En het is belangrijk dat je het kwaad niet onderwaardeert, maar dat je het ook niet overwaardeert. Want als je het onderwaardeert, ja, dan zit je ervan in de tang. Maar als je het overwaardeert ook, want dan geef je er veel te veel aandacht aan. En dan ben je er veel te veel mee bezig. Jezus zegt, verlos ons van de boze. Waarom? Omdat Satan overwonnen is aan het kruis. Daarom zul je ervan verlost worden. Het is superbelangrijk, waar ik je mee wil bemoedigen. En waar ik je wil aansporen om daaraan vast te houden. Jezus zegt, hij is overwonnen. En daar moet je in wandelen en daar moet je in leven. We bidden dus in het koninkrijk voor de onzichtbare wereld. En soms weet je misschien niet zo goed wat je moet bidden, omdat je die strijd ervaart. Nou, dan wil ik je aanmoedigen om gewoon dat onze Vader te bidden in geloof. Leid mij door de verzoeking heen en verlos me van de boze. In de naam van Jezus. En God is de Vader die je hoort, zodat je net als Paulus zal zeggen, maar God heeft mij verlost uit alle boze opzet. En we gaan afronden. Het is misschien wel het meest mooie dit, waar Jezus ons toe aanmoedigt. Het is eigenlijk niet echt een gebed. Maar dit is meer een proclamatie. Want van u is het koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Daar gaat het over. Als we bidden, dan bidden we en dan focussen we op het feit dat alle kracht is van God. Dus als jij geen kracht ervaart, dan is het heel dichtbij. Omdat God in je woont. En God jou te hulp komt om jou die kracht te geven. Alle kracht is van God. Als ik omringd word door allerlei vragen en problemen en dingen die ik niet begrijp. Dingen die ik zelf niet kan. Dan zeg ik, want van u is alle macht. Dit is een proclamatie die Jezus ons leert te bidden aan het eind. Om ons daarop te richten. Omdat alle kracht is van God. En alle macht is van God. En alle majesteit, heerlijkheid, luister, glorie, welk woord je eraan geeft, uit de hemel, is van God. En dat willen we hier beneden zien. Daar verlangen we naar, beneden op de aarde, om dat te zien. In elkaar, door elkaar heen. Omdat als ik de kracht niet ervaar, dat God die geeft. En als ik het zelf niet begrijp of aan kan, dat God met zijn macht mij sterkt. En helpt. En dat als we aanbidden, dat de heerlijkheid die we ervaren, die is van God. En in die heerlijkheid van God, daar laat ik mijn batterij op. Voor alle dingen die ik niet aan kan, die ik niet begrijp, die ik niet overzie. Want het koninkrijk is er niet volledig, maar het is er wel. En die kracht en die heerlijkheid en die macht, die zijn door de Heilige Geest in ons. En daarom, als ik kijk naar morgen, ben ik niet bang. Daarom konden mensen honderden jaren geleden, Kees zei het net nog voor de dienst tegen me, mensen die de pest hadden verzorgen en ze deden dat in geloof. Ze waren niet bang omdat ze wisten dat de kracht van God in ze was. En dat betekent niet dat iedereen dat overleefd heeft, maar ze deden dat omdat het hoorde bij het koninkrijk van Jezus. En daarom hoef je niet bang te zijn. Omdat de kracht en de macht en de heerlijkheid van God is. En misschien zit je wel in die tijd van strijd met de boze. Richt je vooral op de kracht en de heerlijkheid van God. Ook al voel je dat niet. Dit is heel belangrijk. Ook al voel je het niet. Het is niet belangrijk of je het voelt. Maar of je het gelooft. Richt je oog op Jezus. Want van Hem is alle glorie, alle macht en alle heerlijkheid. En in die kracht kun jij het koninkrijk van God zichtbaar maken op jouw plaats en in jouw omgeving. Alle eer is aan God. Want Paulus zei het, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Van nu tot in eeuwigheid. Amen.